zou iedereen willen gaan zitten, want het is al 7:30 geweest. Goedenavond, allemaal. Welkom op deze informatieavond over het cultureel-historisch waardestellend onderzoek over Eelde Paterswolde. Hartelijk welkom aan alle aanwezige raadsleden, steunfractieleden. Nou, de wethouder is er, ambtenaren zijn in huis, maar ook de publieke tribune, waar een behoorlijk aantal mensen zitten. Ik schat dat de meesten toch uit Eelde Paterswolde komen. Ja, dat klopt. Maar ook aan de overige belangstellende kijkers, want dit wordt ook uitgezonden online. En natuurlijk ook een speciaal woord van welkom aan de Marinke Steenhuis van bureau Steenhuis Muurs. Het betreft een openbare bijeenkomst. En deze wordt dus ook live uitgezonden en is ook later terug te zien op het raadsinformatiesysteem. Wat is het doel van vanavond? Nou, het presenteren en het toelichten van het rapport. En ik heb hem hier. Eelde Paterswolde, cultuurhistorische waardestelling en transformatiekaderen. En mochten jullie nou denken, hoe komt ze daar nou aan? In principe doen we alles papiervrij, de gemeente Tinalo. Maar zo'n document is best lastig te lezen, alleen op de computer. Mochten er raadsleden zijn die ook dit document geprint willen hebben, mail even de Griffie en dan ligt het volgende week klaar. Verder is het doel van deze avond het beantwoorden van vragen aan Marinke en aan de wethouder. Marinke wil graag haar hele verhaal in één keer vertellen en daarna vragen beantwoorden. Dus mocht je dringende vragen hebben, schrijf ze even op en stel ze dan na afloop van haar verhaal. En we willen natuurlijk de collegeleden aandachtspunten meegeven voor de discussie die later plaats gaat vinden. Even een klein stukje geschiedenis voor de mensen op de tribune en voor de mensen die meekijken. Op 9 november vorig jaar heeft de Raad van Tinalo de motie omtrent een cultuurhistorisch onderzoek voor het centrum van Eelde aangenomen. En daarin werd het college gevraagd om ter voorbereiding op de nieuwe ruimtelijke kaders voor het centrum van Eelde een waardestellend onderzoek naar de cultuurhistorische waarden uit te voeren en de resultaten daarvan met de raad te delen. Daarom zijn we hier vanavond bijeen. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder Jurriet Vellinga.
Ja, voorzitter, dank u wel. En ook namens mij van harte welkom allemaal. Eén belangrijke stakeholder wil ik niet vergeten, dat is de provincie. Ook van harte welkom. De provincie heeft ook een subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het onderzoek. En daar zijn wij heel erg dankbaar voor. En dat waarderen wij enorm. Ook Eelde Paterswolde is natuurlijk belangrijk voor de provincie, dat snap ik. Het is ook een prachtig dorp. Het onderzoek dat er nu ligt, of het rapport dat er ligt, vind ik zelf ook een heel mooi, volledig rapport dat alles bevat en ons ook gaat helpen bij hoe nu verder in dat centrum met name en eromheen. De aanleiding gaf de voorzitter al even, hè, dat is de motie van de jongen een jaar geleden ongeveer. Die motie was eigenlijk weer een aanleiding. De aanleiding voor die motie was eigenlijk dat we er als raad en als inwoners niet uitkwamen wat we nou willen in dat centrum, hè. Er was weer een plan afgeschoten, klinkt een beetje flauw, maar er was gewoon geen meerderheid voor. Er is gewoon geen draagvlak voor plannen die passen binnen de kaders zoals die op dit moment gelden. Dus de conclusie was, en dat is ook heel erg logisch, ja, we hebben eigenlijk nieuwe kaders nodig. We willen eigenlijk met z'n allen opnieuw in gesprek en kijken naar wat vinden we dan wel goed voor het centrum van Eelde. En dat is aan de ene kant hoe het eruit ziet, maar het moet ook haalbaar zijn. Het moet ook gebouwd kunnen worden. Als je alleen maar rietgedekte boerderijtjes wil als raad en inwoners, dan is er niemand die daar meer iets wil doen. Dus het is zoeken naar wat past, wat mooi is, wat voor de toekomst mooi is, voor onze kinderen mooi is, maar ook uitvoerbaar is. En ja, dit rapport dat er nu ligt, wat toegelicht gaat worden, dat biedt ons handvaten om die nieuwe kaders ook uiteindelijk samen te gaan opstellen en vaststellen. En daarna is het vervolg. Marienke, aan jou het woord. Het was een prachtig verhaal en aan het einde beantwoord ik nog vragen als die er nog zijn.
Dank u wel, wethouder. Ben ik goed verstaanbaar voor iedereen? Dat is altijd vraag 1. Fijn. Nou, fijn om hier te zijn na ja, een heerlijk uitgebreid onderzoek naar mijn eigen dorp. Dat is natuurlijk wel gek. Zoals velen van jullie wel weten, ben ik geboren en getogen in Midlaren en heb ik 2 jaar geleden Zuidlaren mogen onderzoeken met ons bureau. En nu dan Eelde. Nou, wat wil je nog meer, Eelde Paterswolde? Ik wil ook Oleel eventjes in het zonnetje zetten, want die hebben ons geholpen om nog heel veel inconsistenties en ook wel schrijffouten uit het rapport te halen. Ik denk dat het goed is om dat even te noemen. En het is altijd heel belangrijk om historische verenigingen te hebben en ook hoog te achten en te eren. En daar doen wij altijd in alle projecten heel graag ons voordeel mee. Goed, het eerste deel van mijn verhaal wordt een beetje een rap, want ja, het is best een dik rapport en ik denk toch vanavond centraal heeft ook Janet Bosma, mijn opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever, gevraagd. Gaat toch echt over het centrum. Dus ik hops er even snel doorheen, maar ja, jullie kunnen het allemaal terugvinden in het rapport. Maar het is denk ik toch leuk om er even in te komen. Even kijken of dit werkt. Ja, nou iets te snel. Ja. Nou, dit zijn wij. We zijn met z'n drieën, 3 partners. Er zit een hele schil van netwerk, van mensen omheen. En zoals jullie zien doen wij ook wel vrij veel opdrachten in het noorden. Dennenoord, ook de kaders voor het voormalig psychiatrisch ziekenhuis. Deels nog en zelfs in functie. Maar ook de Meerdorpen, Engelbert, Middelbert, Ten Boer. Veel in het aardbevingsgebied dus ook. Waar het ook gaat om het opnieuw uitvinden van dorpen die daar ook zo jammerlijk zijn aangetast. En het gaat bij ons heel erg over hoe kun je nou veranderen en toch jezelf blijven. Die slogan zullen sommige mensen vandaag al in de dorpsflanken hebben zien staan. De motie, daar ga ik dan verder niet op in, die werd net al genoemd, is de aanleiding geweest. En de opzet van het rapport kent eigenlijk 3 delen. De ontwikkelingsgeschiedenis vanuit de lange lijn van het dorp Eelde Paterswolde. De ontwikkelingsgeschiedenis van het centrumgebied. Hoe is dat er nou eigenlijk zo gekomen daar? Waar zitten we eigenlijk naar te kijken? En het transformatiekader wat daarbij hoort. En ik kan niet vaak genoeg benadrukken, dames en heren, hoewel er allerlei tekeningetjes bij zitten, een transformatiekader is geen ontwerp. Het is niet van zo wordt het. Of zo wordt het gebouwd. Of dit huisje komt daar. Het zegt iets over de maat en schaal. De korrel, zoals ze dat in ons vak wel noemen. Het zegt iets over massa en ruimte. Het zegt iets over hoog, laag, pansgewijs of juist bloksgewijs. Het is geen ontwerp. En het is een advies vanuit 1 domein, domein van de cultuurhistorie. Daar ging die motie over, dus daar hebben wij aan proberen te voldoen. Ik denk dat dat is lastig, omdat ook vaak als je een bouwbord ziet staan met zo'n artist impression, dan denk je, oh, zo wordt het, hè? En dat is hier ook een beetje bij. Dus dat wil ik graag benadrukken en zal ik aan het eind misschien nog wel een keertje zeggen. Het derde onderdeel van het rapport, dat zijn een 7-tal locaties verspreid over het dorp, ja, waar ook wat speelt. En ook daar is ons gevraagd, nou, vertel daar nou eens kort de ontwikkelingsgeschiedenis van. En geef daar nou ook eens een paar bullets voor vanuit cultuurhistorie. Hoe kijk je daar dan naar? Ook dat zijn geen ontwerpen of in lood gegoten besluiten uiteraard. Nou, deel 1, daar komt de rap hoor. Die paletkaart die wij altijd maken, die zien jullie hier. Hè? Dat is natuurlijk die kaart met die balletjes. Die geeft het eigenlijk al heel mooi aan waar het over gaat in dit dorp. En het meeste kunt u zelf ook wel dromen. Maar het is toch fijn om het weer even op een rij te hebben. Hoe zit dat landschap in elkaar? Die ongelofelijke Tinalo-rug met die 2 beekdalen, elk aan 1 kant. Rentse A en Eelde Diep. De door veen ontstaande meren. Het is natuurlijk een enorme rijkdom, de zandgronden waar de landgoederen op zijn aangelegd. Het is een enorme rijkdom van landschappen die samenkomt in een dubbeldorp, zou je kunnen zeggen. En wij proberen dat altijd, er wordt soms ook wel eens een placemat van gemaakt of een kussensloop, echt waar. Het zijn ja, een soort verbeeldingen die het even kort weergeven. En ik zal er even heel snel doorheen gaan, want we hebben natuurlijk in dit dorp ook een tweetal beschermde dorpsgezichten. Bij de Braak Vennebroek en bij Lemverdingen Oosterbroek, Vosbergen, de landgoederenzones zijn dat. En dat geeft al aan dat Rijk en provincie en gemeente veel waarde hechten aan dat dorp. Maar zoals ik net al zei, er is veel meer. Als je op bodemkaarten kijkt, dan zie je hoe fantastisch die ijstijd die ruggen heeft opgestuwd. Hè? En hoe natuurlijk die meest rechter, die hondsrug, met die gele strook zand het langst is. Die rode stip is natuurlijk Groningen. Hè? De Noorderbegraafplaats is het puntje van de hondsrug. En hoe de gele stip, dat zijn wij, Ildepaterswolde, op de Tinaarlo-rug ligt. Ook niet onverdienstelijk. En nou ja, dat schets ik net al landschappelijk, bodemkundig, heel interessant. Een van de dingen ja, die uit het onderzoek kwam, waar we zelf echt ook wel heel blij mee waren, is dat Eelde wordt ook wel een flank-esdorp genoemd. Als je denkt aan andere esdorpen in Drenthe, Fries bijvoorbeeld, of Donderen, of Norg, hè, waar de grote escomplexen om die dorpen liggen, waar een volwaardige werkgelegenheid in historische tijden natuurlijk met het handwerk het hele dorp aan meewerkte, dan zie je dat Eelde eigenlijk een flank is. De flank betekent één kant. En dat betekent dus, dat was de kant waar nu het vliegveld grotendeels ligt, en waar de begraafplaats ligt en waar ook het centrum nu ligt. En aan de rand van de flank, daar stonden de boerderijen, daar stond de kerk. En daar hebben we natuurlijk die twee belangrijke routes, de Hoofdweg en de Hooiweg, die daar een rol in speelden. Hooiweg, de naam zegt het al, daar werd het hooi uit het Beekdal overheen getransporteerd. Ik kan het ook niet heel goed zien, maar je ziet het op oude kaarten heel mooi. En een ander belangrijk omklapmoment na dat Esdorp, dat zijn natuurlijk de landgoederen. Want al heel vroeg, zoals we allemaal weten, kwam Ildepaterswolde in het vizier van met name Groningers, die hier hun buitenhuis oprichten en die hier ook vaak bestuurlijke functies gingen bekleden. En dan krijg je die wonderbaarlijke, typische mix van buitenstaanders die toch dorpelingen, dorpsbewoners zijn, maar dan ook weer teruggaan naar de stad. En nou, daar is een hele rij van, die zien jullie hier achter mij natuurlijk opgezoomd. Een derde verdienmodel zou je kunnen zeggen, hè, dat is de turfwinning geweest. Ook daar hebben we een flink hoofdstuk aan gewijd, een mooie kaart bij gevonden. Hè, op deze oude kaarten zie je hoe dat in volle gang is. Frieseveen, maar natuurlijk ook het Paterswoldse Meer. In het Rijksmuseum is een prachtig schilderij bewaard van de Hooiweg, van schilder Tavenraad. Ja, daar proef je ook hè, die karresporen, maar eigenlijk is die nog best onveranderd op de verharding na. En het verdienmodel wat daar natuurlijk op volgt, dat is ook de recreatie. Niet alleen voor die landgoedeigenaren, die daar natuurlijk vaak een pachtboerderij bij hadden en jachtrecht en visserij. Maar ook de recreatie met deze geweldige oude aanzichtkaart van het familiehotel. Laten we ook het vliegveld niet vergeten te noemen. Nou zeg, dat is een beetje een hele gevoel. Ja. Het vliegveld, hè, wat zo ontroerend zo op deze manier begon, waar een flinke lobby voor is geweest. En waar het Hakenkampsveld uiteindelijk uit is gerold om een eerste fase van dat vliegveld te realiseren. Dan heb ik deze dia het beschavingsoffensief genoemd, zo heet het hoofdstuk ook. En dat was wel een interessante vondst. Ik twijfelde ook wel of ik hem helemaal zou gebruiken in de tekst. Want er is dus kort na de oorlog, jullie hebben dat wel gelezen, een rapport gemaakt. En nou dat ligt er niet om. Doordat dat flank-esdorp was ook de werkgelegenheid wat in de knel gekomen met de groei van het dorp. En er waren zelfs boeren die stukken van de es van Bunnen gebruikten. Hè. Dat was een beetje te vol. En je ziet dus dat er veel arbeiders in de werkloosheidssanering terechtkwamen en overal werden uitgezonden. Maar je ziet ook dat veel mensen ook wel naar de drank grepen. Ik wist dat eerlijk gezegd niet toen ik hier 8 jaar geleden kwam wonen. Maar toen ik met Jur Eckhart sprak, zei nee, dat is heel bekend. Hè? Eelde is een drankdorp. En toen vond ik ook nog dat rapport waarin dat met in geuren en kleuren wordt beschreven. En ik wil daar toch eigenlijk ook de wederopstanding of het opnieuw uitvinden is al eerder gebeurd in Eelde. Namelijk om uit die fase te komen. Ik kan er nu niet te veel over vertellen omwille van de tijd. Maar één mevrouw is daar natuurlijk vrij belangrijk in geweest. Mevrouw Beeler-Boerma, Gesina Beeler-Boerma. Die samen met een aantal andere vrouwen die ik zo zal noemen, was echt wel een ontdekking. Eigenlijk bijna als moeders voor die dorpen hebben gezorgd. En mevrouw Beeler-Boerma die heeft het buurtwerk eigenlijk opgezet in Nederland. En de sociaal-culturele hulp. Maar ook heel erg haar best gedaan voor campagnes tegen drankmisbruik. En het dorpshuis uiteraard, wat een villa was. En dat is nog steeds ons prachtige dorpshuis met al die tientallen verenigingen die daar en inmiddels ook in Notenkraker hun plek hebben gevonden. De andere vrouwen zijn natuurlijk Wilhelmina Groeneveld van Vosbergen, Wilhelmina Bladergroen, de pedagoge, en Petronella Kamphuis, die ook raadslid was. En eigenlijk vrij sterke vrouwen met z'n vieren, die wij er echt wel uitpikten van die soort kloeken voor de dorpen. Mede onder invloed van mevrouw Beeler-Boerma, maar ook vanuit een nieuw verdienmodel wat al groeide natuurlijk rond de eeuwwisseling, is de tuinbouwschool opgericht in de huidige Notenkraker. Hier zien we burgemeester Le Gros het gebouw openen. En the rest is history, want echt heel kort. Ja, want je vond het prachtige themanummer van het Noorden in beeld uit 1937, waarin je ook de aardbeienpluksters ziet. Kinderarbeid is niet een woord dat dan al bestaat. Eelde, Paterswolde is ook een dorp van plezier. Ik noemde net een beetje die drank, maar daar hoort natuurlijk ook plezier bij. En humor en cabaret en fanfares en natuurlijk ook het corso. Iedereen kent het verhaal wel in de jaren 50, de excursie en het besluit om het ook hier te doen. En dat past ook ontzettend goed bij het Tuindersdorp en het Bloemendorp dat het inmiddels was geworden. Je ziet eigenlijk gaandeweg onontkoombaar die beweging die ik net al schetste van de landgoedeigenaren en naar het forense dorp, die zie je komen. En de provincie, die hadden toen nog de onvolprezen provinciaal planologische dienst. En die schreven allemaal rapporten en deden allerlei bevolkingsonderzoek, bedrijvenonderzoek. En dan zie je ook hoezeer het prangend wordt. En men zegt, Eelde moet een woondorp worden. Forensisme, dat is de toekomst. En toen hebben we in de archieven hier in dit huis vele dagen doorgebracht. Fantastisch. Niels de archivaris heeft ons enorm geholpen. Omdat je vindt hier al die uitbreidingsplannen terug. En als je geluk hebt, vind je ook de toelichtingen terug van de ontwerpers daarbij. En daar word je, wij worden daar heel blij van. Want dan kun je eigenlijk reconstrueren met welk toewijding en liefde die wijken zijn gemaakt. En hoe daar continu is geprobeerd om de landschapsstructuren, het laantje langs actief en dergelijke, om die op te nemen in die uitbreidingen, zodat je een aan het landschap aangetakt dorp had. Nou, dat is in heel veel plaatsen in Nederland in de jaren 50 en 60 echt heel anders gegaan. Dus daar mogen we ook heel blij mee zijn. Je ziet het hier op een paar foto's. En wat je hier ook ziet in het gele ovaaltje is natuurlijk het dorpscentrum, wat op dat moment braak ligt, wil ik niet zeggen. Het is privaat eigendom. En dat is, zullen we dadelijk zien, ook gelijk de reden waarom het zo lang is gebleven als het is gebleven. Het gaat hartstikke goed met het dorp. Er komt zelfs een zwembad. Tekening gevonden van Lemfedingen, 1969, naar ontwerp van de Heidemeij. Ik kan het echt niet helpen hoor. En je ziet dat er ook scholen komen. Er worden veel kinderen geboren natuurlijk in die nieuwe wijken. Dus er komen verschillende scholen, prachtig ontworpen in zo'n scholenstrook. Jullie kunnen dit allemaal terug in het rapport. Nee, hij doet niet. Kan jij drukken? Nee. Oh, ik krijg een andere. Hij is te gevoelig. Ja, dank je. Stuk beter. Ja, en je ziet wat ik net al zei, al die verenigingen, het openlucht spelen, maar ook het theater Maxwell. Hè, we hadden een bioscoop. Ja, maar tegelijkertijd ook de oude klompenmakerij die daar nog weer doorheen speelt. Jan Pelleboer wilde ik toch heel graag naast meneer Odding eventjes in het rapport hebben. Ja, het is heel actief en ook wel een luxe dorp, zou je kunnen zeggen. Een luxe dubbeldorp waar recreatief en wonen ja, de hoofdmoot vormde. Voordat ik eindig met dit eerste stukje, dit is toch wel een fantastische kaart die eigenlijk voor iedereen in één klap duidelijk maakt waar het over gaat. Daarom heb ik hem, ben ik er zo blij mee dat we hem vonden. Het is een plan op een wat hoger structuurniveau. Ja, je ziet hier als een soort appendix, als een soort blinde darmen of kikkervisjes zie je hoe het groen, hoe het idee was dat het groen en het landschap en de houtopstanden de dorpen zouden dooraderen. Nou, dit echtpaar van Groeningen, inmiddels allebei overleden, zou ik toch ook wel aan die vier dames van daarnet willen toevoegen. Hè, ook weer mensen van buiten die toch veel betekend hebben voor het dorp. Ook aan de wieg hebben gestaan van Museum de Buitenplaats. Maar ook zo'n advertentie van de woningen in Spierveen voor 144.750 gulden. Kon ik toch ook niet laten liggen. He, waarin je ziet hoe dat maar doorgaat in dat dorp. En dat gaat ook als warme broodjes. We hebben ook de recente tijd willen behandelen. Ik heb nog met Prolander een uitgebreide interview gedaan over het gebied Polder Oosterland Lappenvoort. Waar ook wat informatieavonden over geweest zijn. Want eigenlijk zie je dat we als dorpen ook ingebed zijn tussen twee nog veel grotere gebieden, namelijk de Onlanden en Polder Oosterland Lappenvoort. En eigenlijk een soort gesqueezed zijn tussen vrij majestueuze natuurgebieden. En voor Polder Oosterland Lappenvoort gaat een heleboel veranderen. Dus dat hebben we ook eventjes goed bij de tijd gebracht en opgeschreven. En dat heeft natuurlijk ook alles met het prangende onderwerp van waterberging en vasthouden van water en ook het kwijtraken van water te maken. Goed, we gaan gauw naar het centrum. Het centrum gebruiken wij voor de oude tijdlagen. We gaan nog veel verder terug, maar ik begin hier bij de kaart van 1832. Als u de website niet kent, schrijf hem even op, HISGIS, H-I-S-G-I-S. Daar kunt u uw eigen huis op terugvinden. En dan kunt u zien wie toen de eigenaar was en hoe groot het perceel was en hoeveel belasting er werd geheven. Dit is de kaart van HISGIS van het centrum van Eelde. Met het beeld van Niesinghuis erbij natuurlijk. Je ziet ook gelijk hoe sterk het in de bomen stond. Hè. Dat is natuurlijk door de opkomst van de auto wel veranderd. En hier voel je ook wel dat flank-S-dorp eigenlijk. Je ziet, het is niet een dorp in de zin van zoals in Zuid-Laren, meerdere brinken met daar boerderijen omheen. Het al dan niet bestaan hebben van een brink in Eelde moet ik trouwens nog schuldig blijven. De een boek zegt dat het er wel was, de andere niet. Wij hebben geen brink ontdekt, ook niet op deze oude HISGIS-kaart. Het is een verspreid aantal boerderijen met de beroemde namen die we altijd nu nog in het dorp zien. En natuurlijk een prachtige 13e-eeuwse kerk die er gelukkig in oorsprong 13e eeuw nog altijd staat. En wat belangrijk is, ik noemde net die Hooiweg. Eigenlijk was het dorp zat vast met de kerk en de Kosterijweg, het verlengde van de Hooiweg, aan de Hooiweg. Dus daar begint al de verwarring. Hè? Het dorp was de ingang van de kerk, dat weet iedereen, ligt ook niet aan de Hoofdweg, ligt aan de Kosterijweg, het verlengde van. Dus het dorp keek eigenlijk de andere kant op, naar het Beekdal. En dat is een belangrijk iets in de analyse, wat we hebben ontdekt natuurlijk, is dat die omklap, zoals wij dat dan maar noemen, die vindt gaandeweg in de 20e eeuw plaats. Want ja, als je een flank-S-dorp bent en je bewerkt dus je S aan de flank, dan is je dorp aan de rand van de flank. En dan is dat je agrarisch gebied. Nou, je vindt fantastische brieven in het archief. En ik heb ze hier genoemd, omdat een paar citaten van genoemd. Hè, de familie Arends, de familie Bekkering, mevrouw Steringa, de heer Van Bergen, de heer Rutgers. Het is gewoon fantastisch om dat te lezen. Want wat was er in de jaren 30 gebeurd? Er kwam een uitbreidingsplan dat zou een soort woonwijk maken waarbij de begraafplaats als een soort park gebruikt zou worden. De begraafplaats is al uit de 19e eeuw. Maar er komen allemaal bezwaren en je ziet hier die bezwarenkaart. En je ziet hier hun eigendommen. Nou, meneer Beckering had de achterkavel nodig voor zijn venterspaard. En bovendien zou zijn perceel sterk in waarde dalen. En mevrouw Steringa had haar achterkavel nodig voor het weiden van haar paard, waarmee ze naar het land reed om te melken. Allemaal hele valide argumenten. We hebben het hier over 1937. Als je terugkijkt, denk je, ja, al snel zou dat paard natuurlijk vervangen worden. Maar dat was toen niet de realiteit. En je kan makkelijk geschiedenis ook gebruiken om het een beetje... Maar toen was dit een valide argument. Wat ik ermee wil zeggen met deze dia, en u ziet dat ook wel aan die kleurtjes. In het groen zien we natuurlijk de begraafplaats. Is dat het gewoon heel lastig was. En daar is nog niet zoveel in veranderd. Oh, sorry. Is het hem? Als we kijken naar het volgende beeld dat ik heb meegebracht, dan zien we hier hoe die omklap gaandeweg plaatsvindt. Die meneer Van Loo, die ik net al noemde van al die uitbreidingsplannen, die maakt in 1947 een uitbreidingsplan voor het centrum. En in geel zie je de landbouwgronden die overblijven op dat moment, hè, in 1947. En je ziet links de Kerkhoflaan. En daar zie je de brandweerkazerne. Dat is nu de Lidl, even voor u om te oriënteren. Dus je ziet daar de Kerkhoflaan, een duidelijk laantje. En de achtererven van die eigenaren die ik net noemde. En je ziet dat er echt gezocht wordt naar een manier om de bebouwing aan de hoofdweg met in het geel die achtererven vast te maken. Inmiddels wordt het wijkje Korenbloemweg gebouwd. Dus er blijft een soort... soort privaat deel over. Wat maar niet over wordt gedragen. En ook heel fantastisch eigenlijk, hè, om het zo uit te zoeken en te begrijpen hoe dat zo is gekomen. Ja. Dan zie je eigenlijk, ik maak grote stappen, hè, dat in de jaren 70 het lint langs de hoofdweg verdicht. Dat betekent dat er meer bebouwing tussen komt, ook meer winkeltjes. Dat het heeft natuurlijk zijn oude structuur met het Niesinghuis, een aantal kroegen, een aantal boerderijen. Dat kan je nog steeds wel zo zien. Maar het verburgerlijkt, het verdicht, het wordt langzaam een centrum. Mensen komen naar Eelde om hun boodschappen te doen. Zaken specialiseren ook. Ik heb heel veel hinderwetvergunningen gevonden van smederijen en garagebedrijven. Dat gaat allemaal gaandeweg, verandert dat naar winkels. En dat zie je hier gebeuren. En dan komt er in 1980 een distributieplanologisch onderzoek. Kun je allemaal terugvinden. En daar staat, de koopkrachtbinding van Eelde is maar 52,5% en dat moet beter. En dan pakt de gemeente eigenlijk haar regie terug. Want ik liet net het echtpaar van Groeningen zien. Maar er waren ook andere particulieren die waren al met wat plannetjes begonnen. Het is allemaal niks nieuws. En dan zegt de gemeente, nee, wij moeten toch iets doen. En wat ze dan gaan doen is de mogelijkheid van de uitbouw achter de erven aan de hoofdweg op de erven, die maken ze groter. Dus daar hebben wij de huidige Blokker en de HEMA aan te danken. En dat daar in het bestemmingsplan mogelijk werd gemaakt om daar flinker te bouwen. En dat zie je hier ook op deze luchtfoto. Hè. Als je goed kijkt, zie je daar best wel flinke winkeldozen, zal ik bijna zeggen, zo die erven opsteken. Er hoort ook een kaart bij, een schetsontwerp voor de kom. Kunt u allemaal nalezen, is niet allemaal uitgevoerd. Het gaat nu even om de grote stappen. De stap 1 is dus dat de winkels naar achter mogen uitbreiden en dat de parkeerplaatsen op de huidige plek van de parkeerplaats aangelegd mogen worden. En dan wordt de achterkant, de achtererven, worden eigenlijk een tweede voorkant. Terwijl natuurlijk van oudsher een begraafplaats, die legt je ver achter op zandgrond in verband met de hygiëne. En die werd dus eigenlijk onderdeel van het dorpscentrum, zou je kunnen zeggen. Het is ook niet makkelijk als je een flank S-dorp bent. Ja. deze sla ik even over. Dit zijn particulieren die plannetjes indienen. Dit is weer dat echtpaar van Groningen met hun museum. Ja, dan gaat hij weer te snel. Goed, hier zijn we. Dit is Bugel Hayema. En je ziet op een gegeven moment, stap 2 in de omklap van het centrum, komen de nieuwe functies aan de Kerkhoflaan. We kennen ze allemaal. We bezoeken ze denk ik ook allemaal. Het zijn nu het Kruidvat, de Lidl. Maar het is ooit ook begonnen met een EDA op de plek van de Jumbo. En de gemeente gaat dus ja, planologisch hier aan de gang. En deze functies, je moet ook dat zien in het verhaal van de dorpen en de hoofddorpen. En wat doet Haren en wat doet Vries. Hè? Zo moet je dat zien. En dat gesprek wordt nog altijd gevoerd natuurlijk. En dan zien we ook natuurlijk de plannenparade voor het centrum eigenlijk beginnen. Want op de hoofdweg is nu bijna 20 jaar tot nu aan, wordt er aan het centrum getekend. Al deze plannen komen ook langs in het rapport. Het is eigenlijk ook wel heel interessant om die allemaal naast elkaar te zien en te analyseren. En de overeenkomst in de plannen is natuurlijk de zoektocht ja, naar het repareren van dit lint. Er is er nog eens een brand geweest en er gebeurt van alles waardoor er ook gaten invallen. En dat zie je eigenlijk op de volgende dia. Het resultaat waar we nu al best lang naar kijken. Kom maar, resultaat. Ja, ja verschrikkelijk. Ja. Is dit mooie historische plekken, ook panden die echt nog smoel hebben, maar ook met gaten en enige sleetheid, de dominantie van de auto en ook botsingen van schalen, waarmee ik bedoel groot en klein en ja, hoe gaan we daar nou chocola van maken? Nou, nogmaals, daar komt hij weer. Het is geen ontwerp, het is ook niet hoe het wordt, het is een advies vanuit cultuurhistorie waar uw raad uiteindelijk over moet beslissen. En dat zal geen lichte afweging zijn, gezien ook ja, de historie en de eigendommen die hier liggen. We hebben daar ook allerlei kaarten van gemaakt. Dat zijn dan waarderingskaarten. Hè? Dat zei de voorzitter al, de historische, cultuurhistorische waardestelling. Natuurlijk staan daar de monumenten op. Maar er staan ook elementen op, zoals bijvoorbeeld het zicht op het Niesinghuis. Wat er nu is door een ja, leeg stuk, zeg maar. Het is natuurlijk best voor de hand liggend dat je zegt, hé, maar dat is toch heel aardig om dat vanaf die achterkant te hebben. Dus daar hebben wij wat suggesties voor gedaan. Nogmaals, geen ontwerpen. Nou, dat hebben we hier ook nog eventjes opgezet. Het is interessant dat de gemeente Tinarlo ook een structuurvisie cultuurhistorie heeft uit 2014. Want cultuurhistorie is niet alleen maar oude monumenten behouden of daar omheen bouwen. Het gaat ook om welk verhaal kun je als dorp vertellen. Hoe blijf je ook in de toekomst een interessant vestigingsmilieu, zoals dat heet. Hoe kun je daar economische waarden in maken die toch passen bij de eigenheid van educatieve waarden. Misschien mogelijkheden voor toekomstige culturele plekken. En natuurlijk ook duurzaamheid. Want ja, als je ook uitgaat van wat er is, ben je eigenlijk per definitie al duurzaam bezig. Nou, het woord wat wij vaak gebruiken, ik heb nog 5 dia's, voorzitter, dat is acupunctuur. En ja, dan snap je het eigenlijk gelijk. Hè? Dat is eigenlijk pleksgewijs, doe je iets. En je kijkt heel erg naar ja, wat wij dan net als bij een vrachtwagen het laadvermogen noemen. Wat kan een plek hebben? Als jij de S-weg afkomt over die eeuwenoude route en je gaat de bocht om, ja, dan zou je daar vanuit ons domein niet een hoog groot volume willen. Dan wil je daar een wat kleinschaliger woonbebouwing die aansluit bij die hoek. En zo hebben we steeds gekeken en ook geprobeerd reëel te zijn van aan de achterzijde van de hoofdweg, waar nu al de Blokker en de HEMA zitten, daar kan je absoluut opschalen en dat is ook gebeurd. Maar aan de voorzijde van de hoofdweg, hè, waar de zaak nu toch een beetje wegwaait, als ik dat mag zeggen als dorpsbewoner en gebruiker van dit centrum. Daar zou je eigenlijk willen stimuleren dat die pansgewijze bouw weer terugkomt. Uiteraard geen rietgedekte retroboerderijtjes, maar wel ja, bruikbare, goed geïsoleerde, maar wel met een kap. Panden met een kap waar je dan hier en daar wat groter kan en hier en daar wat kleiner. Maar waar je ook heel erg bedenkt wat voor functies wil ik daar en wat voor functies wil ik daar ook niet. Zodat je na het winkelen en het volladen van je kofferbak misschien nog eventjes terugloopt naar dat lint en daar nog een kop koffie drinkt. En of naar een boutique gaat. Moet allemaal kunnen, hè? Het is geen ontwerp. Kijk, en dat zie je dan hier in de stedenbouwkundige uitgangspunten terugkomen. Aan de onderzijde noemde ik al, dat is die hoek bij de S-weg. Middenboven zie je dan de hoek bij het parkeerterrein. En ja, in de schets hebben wij dus de hoofdweg afgemaakt met wat kleinschaliger panden. Naar de mate van nu, maar die wel passen in dat lint. En het zal jullie niet verbazen dat wij ook die kans om dat Nissinghuis uit te lijnen. En zoveel historische substantie heb je daar niet. Hè, omdat daar dan ook profijt van te nemen, cultuurhistorisch gezien. Wat we ook belangrijk vinden om te noemen is de route van 4 mei. Die lopen wij bijna ieder jaar ook, want onze zoon is scout. En dat is toch tamelijk droevig hoe je daar nu loopt. En die zou dan ook eventueel, maar dit is wel een klein tikje suggestie, die zou dan eventueel ook over dat Nissingpleintje kunnen lopen. Zodat je op een veel zachtere en ook chiquere manier op de begraafplaats terecht komt. En ook belangrijk om te zeggen is dat de Kerkhoflaan is eigenlijk in de ruimtelijke inrichting nu één geworden met het parkeerterrein. Maar het is een laan, zoals jullie net ook al op die foto's zagen. Dus het is ook belangrijk, dat heet profiel, hè, dat je zo'n weg weer profiel geeft. En dat je ook de massaliteit en toch ook wel de onoverzichtelijkheid voor een deel van dat parkeerterrein, dat je hem iets geleed. Het scheelt je misschien 6 plekken misschien. Hier en daar een boom, nou, daar hebben we ook suggesties voor gedaan, dat het iets zachter wordt. En dus niet afgedaan aan de functies die daar zitten. We maken er zelf ook graag gebruik van. Maar maak het iets meer vast aan de voorkant van het lint. Zorg dat je met het vastgoed wat je toevoegt het juiste doet op de juiste plek. En dat hebben we dan ook verbeeld, hè. Nogmaals, geen ontwerp in dit soort schetsjes met Vita, mijn compagnon, maakte dan van die leuke kruisjes doorheen. Hè? Ja, dat is altijd fijn voor mensen, zowel zo niet, als indicatie. En dat kun je natuurlijk later, als het allemaal is bedacht, ook doorwerken in een ruimtelijk architectonisch kader en dat soort dingen, waarin je ook iets over materialen zou kunnen zeggen. Ik noemde net al het woord kap. Dat is in het vervolg. En dan tot slot hebben we, en die heeft ook, dat vonden we wel leuk, van de dorpsklanken, die heeft ook in de krant gestaan, hè, die wandeling, hoe het zou kunnen zijn. We dachten, nou, dat is leuk om op te nemen, om ons imaginair door dat dorp te verplaatsen. En daar wil ik tot slot ook nog het restant van de diaconiehuisjes noemen. Een kerk had diaconiehuisjes en aan de overkant van de kerk staat er nog een restant. Het heeft geen monumentale status, moet ik gelijk bij zeggen. Maar wij zeggen, ja, het is toch wel eigenlijk bijzonder. Zou je dat kunnen opnemen in een nieuwbouwgeheel? Dat zou toch een interessante geste kunnen zijn. Dan het derde deel van het rapport. Alleen maar de kaart even laten zien. Als die het klikkeren doet. Ja, dat zijn dus die locatiebijsluiters. Ook daar weer een woord verzonnen, bijsluiter. Nou, dan weet iedereen gelijk wat het is, maar wat het ook niet is. Hier zie je ze, 7 locaties verspreid over het dorp. Iedereen kent ze wel. En daar gaan wij natuurlijk, dat zal u niet verbazen, heel erg uit van het waardevolle van dit dorp. Waar het mee groot is geworden en waar we allemaal ook zo van genieten. De groenstructuren, de bomenlanen die doorlopen en dergelijke. En ook heel erg van het principe inbreiden gaat voor uitbreiden. Dat is denk ik belangrijk als ergens al iets is. Dan kun je dat veranderen in iets nieuws. Maar ga nou toch proberen om niet je waardevolle cultuurgrond, dan wel natuurgrond, aan het landschap te onttrekken. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin met mijn laatste dia. Die eigenlijk dat ook wel heel mooi aangeeft hoe dat dorp door de tijd heen is gegroeid. Ik ben aan het eind gekomen. Ik dank u wel en sta open voor inhoudelijke vragen.
Dankjewel, Marinke, voor jouw hele boeiende vertelling over hoe Eelde zo gegroeid is zoals het op dit moment is. Nou, ik neem aan dat jullie wel vragen hebben. Jazeker. Ik hoor de heer Pieters. Dat is fijn. Wie heeft er wel een vraag? Mevrouw Cardol.
Je kent mij, denk ik, Els Cardol, D66. Ik heb een vraag. Er staat ergens in je stuk dat er archeologisch onderzoek zal moeten plaatsvinden op het moment dat er in het centrum iets gaat gebeuren. Tenminste, zo heb ik het gelezen. Mijn vraag is eigenlijk, is daar ooit al archeologisch onderzoek gedaan?
Niet dat wij weten. Ik kijk ook even naar de overkant. Archeologisch onderzoek is anders dan cultuurhistorisch onderzoek bij wet vastgelegd. Dus zijn allemaal verdragen liggen daaronder. En bij mijn weten is er in het dorpscentrum nog niet zo'n onderzoek beschikbaar. Wel, heeft Raap iets gedaan, Janet?
Ik weet niet welk bureau dat heeft gedaan, maar ik weet wel dat de archeoloog van de gemeente daar al mee bezig is geweest om te kijken welke onderzoeken er ooit geweest zijn. Ik heb dat niet paraat hoor. Maar daar is, ik weet in ieder geval wel van de collega's van RO, de ruimtelijke ordening, dat daar wel al in het centrum onderzoeken zijn geweest. Alleen niet in welke mate en of daar of dat bureauonderzoek betreft of dat het misschien toch al op locatie geweest is bijvoorbeeld, dat weet ik niet. Maar dat zou eventueel naar voren gebracht kunnen worden op een bepaald moment of zo. Dus, het is niet helemaal blanco in ieder geval, dat is wat ik weet, ja.
Zouden wij het kunnen inzien of zou daar iets over te zeggen zijn verder Ik ben er wel nieuwsgierig naar of er al iets bekend is over. Of er iets gevonden is of niet. Of dat het alleen maar een soort desk research is geweest.
Dan moeten we dat inderdaad uit gaan zoeken. En even beschikbaar stellen. Of in ieder geval iets over zeggen naar jullie toe.
Hoeft niet morgen hoor.
Nee, hè?
Oké, als er iets gevonden wordt, dan zal dat rondgestuurd worden naar de raad.
Ja.
Dankjewel. Wie nog meer? Els heeft nog een vraag. Vooruit, Els.
Ja, krijg je als je stuk een keer leest. Je hebt het een paar keer over de Bons Heemschut. Bestaat dat eigenlijk nog? En hebben die nog een rol?
Nou, je waren net nog op de radio toen ik hier naartoe reed. Word lid. Ja, de Bons Heemschut bestaat nog. De Bons Heemschut is niet overal gelijkelijk actief. De Bond Heemschut is een soort vreemdelingenlegioen met vrijwilligers. Die wel behoorlijk nu op de omgevingswet zitten. En op ook de zorg dat erfgoed daardoor in de knel gaat komen. Want dat weet iedereen dat de omgevingswet gaat met van die tafels werken. En als daar je belang niet aan die tafel zit, dan word je dus niet vertegenwoordigd. Daar zijn ze erg mee bezig. Dus hij bestaat en hij heeft ook regionale comité's.
Oké, dank. Ik kijk nog één keer de heer Van den Born.
Ja, alles werkt. Heel erg bedankt voor deze uitgebreide uiteenzetting. Verschillende keren komt langs dat een bijvoorbeeld een bepaald stukje beter niet gebruikt kan worden vanwege de ondergrond en water. Het water, grondwaterhoogte of wekelen die lopen. Ik krijg de indruk dat Eelde dus eigenlijk behoorlijk opgesloten zit. Is er ook een samenhangend verhaal over vanuit het waterbeheer? We zijn ook bij het waterschap geweest. Dus ik heb het eerder ook bij andere onderwerpen gevraagd. Eigenlijk als we onderleggen hierbij of ernaast. Of, kun je daar nog iets van zeggen?
We hebben voor dit onderzoek ook een gesprek gehad met zowel Noorderzijlvest als Hunze en Aas. Want ons dorp wordt doorkliefd ligt op de grens van twee waterschappen. En ik moet wel bekennen dat ik zelf ook wel schrok dat Eeldepaatswolde als een zorgenkindje wordt betiteld bij deze waterschappen. Omdat we veel woonwijken hebben aangelegd en als poldertjes hebben ontwaterd. En daarmee ook heel veel oude slotenstructuren die daar lagen, hebben vergraven. En dat ze dus met piekbuien, ik noemde net al iets over bij Polder Oostenland Lappenvoort, waar de bergingscapaciteit ook weer omhoog moet. Dus ja, daar is zeker informatie over aanwezig. Ja.
Misschien moet ik dan naar de wethouder kijken om te vragen of die ook beschikbaar kan zijn. Want...
De wethouder.
Ja, ik denk dat ik de vraag niet goed begrijp. Kan je nog één keer stellen wat je
doet? Eigenlijk is de vraag naar een soort onderliggende waterkaart van de ondergrond van Eelde. Dus waar loop je tegenaan? En dan in een samenhang. Hè? We hebben nu bij dit stukje heb je een probleem met ontwatering. Met dat stukje heb je een probleem met Oranjepolders op Zween. Maar hebben we ook een samenhangend verhaal helemaal in de gemeente? Of althans rondom deze twee dorpen?
Nou, niet dat ik weet dat we die kaart paraat hebben. Het is natuurlijk wel zo dat bij allerlei toekomstige ontwikkelingen je steeds meer naar water- en bodemgestuurd bouwen gaat. Hè? Dus nieuwbouwplannen, grote ontwikkelingen die verder gaan dan één huis. Maar zelfs bij het bouwen van één huis moet je al even kijken naar hoe het met het water zit. Dus zeker bij grotere wijken wordt dat steeds belangrijker en wordt dat steeds meer meegenomen. Ik wil niet zeggen dat je niet kan bouwen als de waterhuishouding daar niet helemaal op orde is. Maar het wordt wel steeds belangrijker, ook met het oog op de toekomst. Dus als het van toepassing wordt in onze gemeente, laat ik het maar breed houden, dan hoort gedegen onderzoek naar hoe dat zit met waterhuishouding en de waterstructuur, hoort daar altijd bij.
Oké, dank voor je antwoord. Mag ik daar inhoudelijk nog iets kleins aan toevoegen? Ja. Nou, cultuurhistorie kan daar ook bij helpen. Hè? Ik zei net al, de verdwenen poldersloten en dergelijke. Je kunt eigenlijk op oude kaarten dat heel goed terugvinden. En dan schrik je ook van de hoeveelheid water dat verdwenen is. En dan voel je ook wel van, dat snappen we wel. Dat dorp dan nu ook een soort stortbak is van te veel water op sommige momenten. En er werd ons ook verteld, al dat water moet in de hoek van Polder Oostland, Lappenvoort, richting het Paterswoldse Meer. Dus daar zit een soort stop bijna soms op de fles. Dus als je daar inhoudelijk voor mij wat verder over doordroomt, dan denk je, maar die nieuwe omgevingswet is ook een kans om daar als gemeente op een hele integrale, samenhangende manier vanuit cultuurhistorie, water, misschien ook ecologie en de RO-kant mee aan de gang te gaan. Ja.
Ik zag een vraag van Gea Bijkerk van GroenLinks.
Dank u wel. De vraag die ik onder andere had is al gesteld door de heer Van der Boorn. Maar ik heb nog wel een andere vraag. Er wordt heel erg ingegaan op inbreiding. Wat ik ook helemaal snap, zeker vanuit cultuurhistorische perspectief. Ik kom eigenlijk geen enkele plek tegen die eventueel benoemd wordt voor nieuwbouw. Dat is een goede conclusie. En want eigenlijk zit Eelde Paterswolde dus eigenlijk wel behoorlijk op slot wat dat betreft.
Nou, als je naar die 7 locaties kijkt, en ik ga ze nu niet allemaal noemen, want dan gaan we daar denk ik te veel over praten. Dan zit er echt nog wel een flinke capaciteit. En ik heb ook begrepen, het akkoord is vandaag in Emmen ondertekend met de minister door ons wethouder. Dat we als gemeente breed, maar dat weten jullie veel beter, ook al boven de aantallen zitten die moesten, als ik het goed begrijp. Ik denk dat er in het dorp Eelde Paterswolde absoluut nog plek is, maar niet voor een nieuwbouwwijk van honderden woningen. Nee, die tijd zou vanuit ons domein, in ons advies, voorbij zijn.
De heer Middendorp, CDA.
Dank, voorzitter. We hebben natuurlijk in Eelde te maken met een monumentale strook, met oude en misschien ook wel jonge monumenten. En in de vorige discussie over het vermalerijde plan wat er toen lag, werd gezegd van, je hebt die monumenten, maar die hebben hun werking tot die arbitraire grens van het bestemmingsplan halverwege de hoofdweg. En dan is mijn technische vraag, kent die status van die monumenten ook een uitwerking in nog op te stellen beeldkwaliteitsplannen en bestemmingsplannen voor de toekomst?
Iedereen die iets van molens weet, die kent het woord molenbiotoop. Hè? Dat je dus windrecht hebt rondom een molen. En dat er niet hoog gebouwd mag worden, want dan kan die molen geen wind meer vangen. In de afgelopen jaren is er in de monumentenzorg nagedacht over een monumentenbiotoop. En die wordt eigenlijk ook in die nieuwe omgevingswet mogelijk gemaakt. En dat betekent dat de omgeving van het monument meedoet. En ja, daar kun je heel technisch, juridisch naar kijken. En dan, ja, maar er lopen geen rode streepjes op de kaart. Het is ook meer een, ja, dat zou ik verder moeten uitzoeken of dat zou ambtelijk uitgezocht moeten worden. Maar het is wel degelijk een categorie om de, nou, de identiteit van dorpen en steden en ensembles vanuit samenhang te bekijken. En dat is hoe wij het hebben opgevat. Van waarom zou je die kans niet pakken als je een aantal ja, beeldbepalende monumenten hebt die je dorp smoel geven, die het ook tot een aantrekkelijke bestemming maken. Ik was vanochtend nog in Doetinchem. Nou, daar hebben ze dat hele centrum kaal geslagen en allemaal. Dan denk je gewoon, waar ben ik? Ik voel me hier helemaal niet fijn. En dus dat is eigenlijk onze motivatie die ook in die structuurvisie cultuurhistorie staat. Economisch, sociaal, duurzaam. Het is niet alleen, oh, dit is een monument, dus we mogen niks meer. Nee, Nederland is eigenlijk, heeft een hele stoere traditie ook in het omgaan met monumenten. We hebben naast de Martini een forum durven bouwen, hè? Dus dat is ook in de omgeving van het monument. En het is wel gebeurd. En ik moet je zeggen, het valt me mee. Dus er is veel mogelijk. Alleen heel veel hangt af van steenbouwkundige vaardigheid. Hoe je dat componeert. Hè? En ook architectenkeuze natuurlijk.
De heer Alkema van Tinalo nu.
Dankjewel. Ik zit een beetje na te denken over het loopje door het centrum. Dat gaat steeds door mijn hoofd. En wat ga ik daar dan allemaal doen en wat ga ik daar dan allemaal zien? En als ik dan naar deze verbeelding kijk, wat nog niet een ontwerp is, dan zie ik wel dat er heel veel vierkante meters detailhandel eigenlijk uit het centrum zijn verdwenen. Dat is de afgelopen jaren al gebeurd. Maar wat komt daarvoor terug en in hoeverre kun je dan straks nog spreken van een centrum waar echt mensen komen om elkaar te ontmoeten en om te winkelen, als een heel groot deel van de winkels worden vervangen door woningen. En dan even, dat mag ook op hoor, de relatie naar de omgevingsvisie. Zijn jullie daar ook mee geladen, zeg maar, als bureau? Ik zie al nee knikken. Want daar staan natuurlijk een aantal dingen in van we willen versnippen de detailhandel en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een bibliotheek, willen we naar het centrum trekken. Ja, waar is dan die ruimte? Dus dat is het eerste deel van mijn vraag. Van zou het mogelijk zijn om op plekken waar nu bijvoorbeeld woningbouw staat toch iets van voorzieningen te doen? En dan de relatie naar het kampje. Ik zie dat daar heel veel groen bij is gekomen. Dat ziet er tof uit. Maar zou je op het kampje ook nog iets met voorzieningen bijvoorbeeld kunnen? Vanuit jullie perspectief bekeken. Dankjewel.
Ja, gaan we toch al richting plannen, hè?
Klein beetje.
Even een misverstand denk ik uit de weg helpen. Wij hebben zelf geen winkelruimte onttrokken in onze tekeningen. Dus we hebben het niet minder gemaakt. Ik denk dat u bedoelde dat het in de loop van de jaren minder is geworden. We hebben ook niet de Lidl weggetekend of de Jumbo. Alles is er nog. We hebben alleen wel gezegd voor een ja, gebalanceerde acupunctuur in dat centrum zou je inderdaad moeten clusteren. En ligt dus de kop van de S-weg niet zo voor de hand om daar misschien dingen toe te voegen en kun je daar beter wonen. Maar uiteindelijk is natuurlijk het bestemmingsplan wat u met elkaar niet opstelt, maar gaat behandelen en goedkeuren. Dat is daar de planologische basis voor. En dat is geen sinecure. Hè? Daar is dit een facetadvies voor, een deeladvies vanuit één domein. Natuurlijk wel het domein van hoe is het zo gegroeid. En als je op die weg verder zou willen gaan, dan betekent dat zeker dat er nog wel iets bij kan. Maar niet in de sfeer van nog een nieuwe Jumbo of zo. En wat het kampje betreft, het kampje heet niet voor niks het kampje. Het was een open veld en dat is het ook al heel lang geweest. Er heeft zelfs een boomgaard ook gestaan. Het lijkt, wat een gewetensvraag. Ik vind het heel spannend om daar iets toe te voegen, zeker als het iets met parkeren en winkels zou betreffen. Omdat we dat toch echt zien als de culturele wand van de hoofdweg met de kerk, het Lauwgoes en het museum uiteraard. Wat daar toch, ik ben er net weer geweest, tamelijk magnifiek ligt en ook druk was op een dinsdagmiddag in november. Dus dat, ja, dat zou onderzocht moeten worden. Ik zeg niet op voorhand nee, maar ik ga er helemaal niet over. Dus ja.
Ik snap dat u er niet over gaat, maar ik was benieuwd naar, vanuit uw expertise, ja, van hoe kijk je dan naar zo'n locatie?
Ja, ik vind zo'n locatie voor de markt en de kermis en een beetje overmaat. En het is van oudsher ook een kampje. Je leest daardoor de dorpsstructuur ook. Denk ik, ja, het moet wel echt een hele fijne, onmisbare functie dan zijn die je daar per se zou willen maken. Maar dan moet je dat wel verkennen, ja, als je dat wil.
Oké, ik zag de heer Elselman van Leefbaar Tinalo.
Dank u wel. Allereerst bedankt voor de hele heldere en fijne presentatie. Ik wil eigenlijk even wat focussen op het centrum van Eelde. En ben met name benieuwd naar de doorsteekroutes die genoemd worden. Even eigenlijk een stukje naar nut en noodzaak, maar ook hoe, hoe jullie eigenlijk tot dit advies komen. En tegelijkertijd zit ik ook met een soort praktisch stuk van hoe uitvoerbaar is het. Want het zijn natuurlijk stukken grond die niet eigendom zijn van de gemeente. Ik weet dat dat dan moeilijk te beantwoorden is. Maar puur praktisch ook, is dat dan uitvoerbaar en betaalbaar? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Nou, betaalbaar weet ik niet. Het is eerst even die doorsteekjes, eerst even de inhoud. Ik vertelde over dat flank Esdorp en die boerderijen die daar stonden, die gaandeweg zijn doorgegroeid tot kroegen, heel veel kroegen, maar ook winkelpanden, woonpanden. En daar hebben altijd, naar die achtererven uiteraard, doorsteekjes gelopen. Ja, in de stad zou je het steegjes noemen. En daar ging dat venterspaard doorheen en dat werd dan achter de boerderij op het weidje gezet. Dat is dus cultuurhistorisch echt een kenmerk, maar het is ook voor ons vandaag de dag fijn. Wie loopt er niet naar de ritshop, hè, door zo'n oud doorsteekje? En of ze nou precies op de plek liggen waar ze historisch lagen, vind ik nog iets minder interessant. Maar in de logistiek van hoe je je daar beweegt en hoe je heen en terug kan te voet van ja, je kofferbak volladen naar een bezoek aan het museum of het museumcafé of de kerk of het Lauwhuis of de snackbar of eventjes lekker naar het café. Ik denk dat het voor het ademen van het centrum heel belangrijk is. En wat wij eigenlijk adviseren is dat je kiest voor de verschillende sferen. Zodat je ook accepteert, nou, op dat parkeerterrein daar domineert de grote schaal en de auto. En die gaan we wel zo liefdevol mogelijk inbedden. Maar daar is dat. En dat is nou eenmaal hier bij ons hier terechtgekomen. In Fries zit het langs de weg en het is een heel ander gevoel. En in Zuid-Laren hebben ze de Prins Bernhard. Ja. En dat je zegt, nee, maar die voorkant van de hoofdweg waar de kerk, dat benoemde ik net al, daar is de ene kant, ja, de wat meer culturele kant. Daar kun je echt wel wat doen. De buitenplaats is niet een onaanzienlijk museum. Zeker niet. En de overkant is de gezelligheidskant, zeg maar, voor het kleinschaliger shoppen en kroegen. En daar hebben we, dat hebben jullie gezien, dat Klompenmuseum hangt nog boven de markt. Het is helemaal niet een ontwerp. Maar stel je voor dat je daar iets mee zou willen, dan zou dat hier in dit gebied best een welkome aanvulling kunnen zijn. Maar misschien ook een dubbel gebruik. Hè? Dat zie je heel veel in. Je moet denk ik in een dorp als dit nooit alleen maar dat doen. Want dan is het niet rendabel. En dan moet er net als bij het vliegveld steeds geld bij. Dus... Het is dan van belang, hoe kun je dat combineren met iets anders, wat je ook nodig hebt. En wat misschien daarmee meer aanloop geeft. Nou, wat het geld betreft, ja, ik heb aan Vita gevraagd, mijn compagnon, reken nou eens even grof uit, hè. De meters die eruit komen. Ja, dat zijn er minder dan in die 6 plannen die ik net liet zien, maar dat kan iedereen zien. En dat was eigenlijk ook wel een beetje de vraag. Van wat zien jullie vanuit je vak als laadvermogen van dit gebied? Nou, dit is ons oprechte en vakinhoudelijke advies. Ik denk als je het met elkaar wilt, en daar gaat natuurlijk... ik ben zelf een Drent, dus ik mag het ook wel zeggen. Dat is natuurlijk niet makkelijk om tot overeenstemming te komen. Want voor de een is het zijn pensioen en voor de ander heeft allemaal gedachten bij. Maar als je met elkaar, en daar wil ik toch wel nog een keer benadrukken, als je iets maakt wat ook past op de plek, wat een eigen logica heeft, wat het centrum in de grotere ensemblewerking versterkt, door die verschillende sferen, dan heeft iedereen daar profijt van. Hè? En ook niet in het minst het voortbestaan van het dorp. Dat is misschien wel mijn antwoord daarop. Ik ben geen projectontwikkelaar, gelukkig.
Dank je wel. De heer Van Gelder, van Gemeente Belangen.
Dank u wel. Ook dank u wel voor de heldere uitleg. U noemde het al Old Eel. Het was een geschiedenis in drie kwartier over Eelde, in plaats van Olde. Prachtig om te beluisteren en te bekijken via de oude plaatjes. Ik weet niet als het mag zoals we hier nu zitten. Maar ik wou eigenlijk een vraag stellen via u of via de voorzitter aan onze wethouder. Hoe blij is de wethouder met dit rapport? Kan hij hiermee verder?
De wethouder komt straks nog aan het woord. Die neemt het zo over en die kan dan ook nog vragen beantwoorden. Dus hou hem even in gedachten en stel hem straks
hij
aan de
wethouder. Hij kan er vast over nadenken.
Ja? Mevrouw Cadol.
Ja, dank u voorzitter. Heb je ook contact gehad met de ondernemers die nu al in het centrum zitten?
Dat was nu nadrukkelijk niet de vraag. Het was echt een vakinhoudelijk advies. Dus wel OLEEL, wel de waterschappen en ook de Kraus Groeneveld Stichting heb ik gesproken.
Ik heb nog een vervolgvraag erop. Het heeft namelijk te maken met het feit dat je ergens in je stuk schrijft van geen blinde achterkanten. Dat is natuurlijk voor de HEMA en consorten dan wel een dingetje. Dus ik vroeg mij af of dat besproken was, maar dat is dus niet zo.
Nee, maar dat is wel een advies dat wij ook wel in andere plaatsen in Nederland geven. En het kan wel. Het kan gewoon. En je kunt ook je reclame iets meer uniformeren en er dus in het algemeen visueel een wat samenhangender beeld van maken. Er zijn hele mooie voorbeelden van. Ja. Amsterdam is er heel streng in bijvoorbeeld.
Oké, dank. Ik kijk nog even naar links. ChristenUnie, Gemeentebelangen, Leefbaar Tinado, CDA, D66. Ga ik naar GroenLinks, Tinado nu, PvdA en last but not least VVD. Dan dank ik jou voor je toelichting en dan geef ik het woord nog even aan de wethouder. Die zich al voor heeft kunnen bereiden op de vraag van gemeentebelangen. Nou, we hoeven hem niet weer te stellen. Wat vindt de wethouder van het ontwerp wat zo gepresenteerd is van het onderzoek?
Ja, volgens mij heb ik dat aan het begin gezegd. Hè. Ik ben heel blij met dit onderzoek. Ik vind het goed gedegen. Maar het is niet mijn onderzoek. Hè. Het is uw onderzoek. Want de Raad heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek. Daar hebben wij uitvoering aan gegeven via het bureau Steenhuis Meurs en dit is wat er ligt. Ik ben ook heel benieuwd wat u van het onderzoek vindt. Ik hoop dat u het goed vindt. De presentatie is echt heel erg, dat is top. Ik verbleek daarbij. Dankjewel, heel goed. Volgens mij is iedereen die het nog niet gelezen had, heeft nu best wel een goed beeld van hoe het rapport in elkaar zit en hoe dat centrum ontstaan is. Ik keek nog eens even naar het plaatje van alle plannen die de revue gepasseerd hebben de afgelopen, 15 jaar bijna. En ik realiseer me echt wel dat wij hier voor een hele grote uitdaging staan. Dat is ook een uitdaging die u als raad heeft. Hè? Want we zullen nu toch gezamenlijk tot iets moeten komen. Een set kaders, een aangepast beeldkwaliteitsplan of een nieuw beeldkwaliteitsplan of een centrumvisie. Daar kunnen we ook nog met elkaar over discussiëren. Ik kom zeker met een voorzet. Maar we moeten met iets komen wat aan de ene kant draagvlak heeft bij onze inwoners. Wat mensen ook blij gaat maken in de toekomst. En aan de andere kant, en dat blijf ik benadrukken, het moet ook haalbaar zijn. Het moet ook uiteindelijk gebouwd kunnen worden. En ik ben voorstander van de stegen en ik ben ook een voorstander van die mooie groene corridor. Maar het moet uiteindelijk ook wel betaalbaar ontwikkeld worden. En als dat niet lukt, dan hebben we wel kaders, maar geen nieuw centrum. En dat zou ook jammer zijn. Dus de druk is hoog, het momentum is nu. Iedereen verwacht van ons en van u samen, dat wij de komende periode tot iets komen. Wat ook werkelijk leidt tot verandering daar. Daar zit wat mij betreft de uitdaging en ook de kans. We hebben ook een kans om het nu goed te doen, naar al die vorige plannen. En ik ga daar heel erg hard mee aan de slag. Maar daar heb ik uiteindelijk dan ook jullie bij nodig. Vragen? Andere vragen?
Verkeerde knopje. Even zien of jullie wel wakker waren. Ik wou bij de heer Van den Born beginnen.
Dank u wel, mevrouw, voorzitter. Ik wil om te beginnen heel erg onderstrepen wat u net zei. Ik denk dat we daar inderdaad als raad ook een hele belangrijke rol in hebben. Ik zie het met genoegen dat processen op gang komen. Ik aarzelde net even of er nog een vraag aan mevrouw Steenhuis was. Maar het was een verkeersvraag. Ik denk van nou, kan het beter bij de wethouder zijn. Er komt nog een verkeersonderzoek, begrijp ik. En wat ik een beetje zat te kijken, van, ook naar die, die suggesties, om het maar zo te noemen. Het is geen ontwerp, maar een suggestie voor het centrum. En dan zie ik wat problemen opduiken met bijvoorbeeld de distributie of de bevoorrading van de winkels met die inrichting. Dus ik denk van, is daar wat zicht op? Ja, vanuit cultuurhistorie zul je zeggen, ja, natuurlijk moet er bevoorraad worden. Eerst het paard en nu de vrachtwagen. Maar is daar ook aandacht voor?
Ja, dank u wel voor die vraag. Want die daar kan ik mooier nog iets toevoegen aan mijn vorige verhaal. Zoals mevrouw Steenhuis al twee keer gezegd, of drie keer gezegd heeft. Dit is een perspectief vanuit één invalshoek, vanuit de cultuurhistorie. Het is niet voldoende om een nieuw centrumvisie op te baseren. We moeten ook weten hoe het met het verkeer verder moet. Hoeveel parkeerplaatsen hebben we nodig? Hoeveel parkeerplaatsen willen we hebben? Dat heeft een directe relatie met hoeveel vierkante meters winkels je daar kan realiseren. Maar ook met hoeveel appartementen of woningen je daar nog kan toevoegen aan het centrum. Of wil toevoegen aan het centrum. Dat is een hele belangrijke vraag. En we zullen echt daar nog even onderzoek naar moeten doen. Voordat we zeggen, van, nou, nu weten we alles. En hetzelfde geldt eigenlijk half voor het tweede deel van uw vraag. We zullen ook moeten kijken naar een DPO-achtige update of een actualisatie van hoeveel winkelvierkante meters zijn nou nodig in het centrum. We moeten niet gaan bouwen voor de leegstand, maar we moeten ook niet te weinig winkelvierkante meters hebben, want dan hebben we straks te weinig functies in ons centrum. Het moet wel levendig blijven, er moeten wel mensen naartoe komen. We hebben ook een uitdaging op maatschappelijk cultureel gebied. Willen we die bibliotheek naar het centrum, moet die wel ergens komen, hè? En dat moet ook betaald worden. Dus het is een hele complexe puzzel waar verkeer en DPO ook onderdeel uitmaken van alle ingrediënten in de soep, voordat we daar echt mee verder kunnen. Dus dat is een van de volgende dingen die we ook gaan doen, zoals nu het plan is.
Mag ik er één opmerking aan toevoegen?
Dat ik dit, een korte is, want ik zie
heel,
nog
ja, heel kort. Ik wens het college in deze soep ballen toe.
Soepballen. Mevrouw Cadol, wou u op de ballen reageren?
Ja, ik ben helemaal. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ballen in de soep. Nee. Kerstballen. Ja, dat zijn grap hoor. U geeft heel erg bedankt voor de presentatie. Ik heb het stuk gelezen, daar was ik al erg van onder indruk. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Voor mij als, nou ja, toch zo langzamerhand geen import meer, maar bijna echte Eeldenaar. Dat duurt heel lang voordat je dat wordt. Ik vrees dat ik dat niet meer haal eigenlijk. Maar wethouder ook bedankt voor de toelichtingen. Maar u geeft nu een aantal dingen aan, hè? Verkeerskundig onderzoek, haalbaarheidsonderzoeken, DPO-onderzoeken, et cetera. Zoals ik gisteren ook al zei, mijn hoofd is snel vol op het ogenblik. Kunnen we dat op een rijtje krijgen, wat er allemaal aan onderzoeken gaat gebeuren en wanneer dat klaar is?
De discussie van gisteravond in de raad in mijn hoofd. Ik begrijp, hè, dat heb ik gisteren ook gezegd, ik begrijp dat daar heel veel behoefte aan is. Om gewoon een beetje gevoel te krijgen bij hoe lang gaat het dan nog duren. Hè, voordat wat moet er allemaal gebeuren? Wat gaan we doen? Wanneer gaan we het doen? Daar hebt u recht op. Dat antwoord komt ook. Het zijn eigenlijk de antwoorden op de vragen die de heer Middendorp gesteld heeft. Die naar zijn mening veel te laat komen. En dat ik ga een heel eind met hem mee, dat ik ook lang vind duren. Maar we willen het heel gedegen doen. We willen niet met een soort kort briefje komen met nou ergens dan en dan zal het wel klaar zijn. We willen ook dat even gedetailleerd uitleggen. En Daar kom ik op korte termijn op terug. Wat we wel gaan doen, nu binnenkort in januari, is met alle eigenaren praten en huurders van panden. Ik heb er al een aantal gesproken, maar we gaan in januari iedereen gestructureerd vragen hoe ze erin staan, wat hun visie is, wat hun mening is, hoe zij over het cultuurhistorisch onderzoek denken. Misschien ook een beetje ruststellen dat het niet, het is geen ontwerp zoals mevrouw Steenhuis zei, het is alleen maar een verbeelding. We gaan het gesprek met ze aan, dat levert ook ons input op. En dan hoop ik heel snel met een gedetailleerde planning te komen voor de toekomst.
Laatste vraag van mevrouw Cadol.
Het is een aanvulling. Het gaat me niet eens om dat ik iets snel wil, maar ik wil graag helder inzicht in wat jullie allemaal gaan doen en wat dat dan mag gaan opleveren.
Dat is helemaal helder. Het is een beetje een slees cliché, maar als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus ik ben echt op zoek naar een aanpak waarbij wij vanaf het begin als raad en als college draagvlak houden bij inwoners. En mensen goed kunnen meenemen in hoe dat centrum eruit zou moeten zien in de hoofden van iedereen. En dat kost even tijd, maar ik kom daar op terug. Zo hopelijk sneller nog dan de heer Middendorp nu denkt.
Nou, de heer Middendorp wou net een... Die wou net een vraag stellen, dus ga je gang.
Nou, de wethouder die weet me redelijk in te schatten. Ik vroeg me even af, mevrouw Cadol die heeft het gas uiteraard voor mijn voeten weggewaaid. Er zijn natuurlijk meerdere wegen om uiteindelijk te komen tot een nieuw beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. En het is natuurlijk erg interessant om te kijken of dat met een open planproces kan of iets. En ik hoorde wethouder dat gelukkig net ook al zeggen voordat u mij het woord gaf. Maar ik ben benieuwd hoe u ons gaat betrekken in die keuze om uiteindelijk te komen tot een gedragen ontwikkeling van het centrum. En daar zijn we echt benieuwd naar en ik hoor graag hoe u ons daarin heeft gezien.
Of en hoe? Of kan ik beantwoorden met ja, wij zijn voornemens om de raad intensief te betrekken bij dat stuk van, nou ja, laten we het een centrumvisie noemen. Hoe? Heb ik er nog een aantal ideeën voor en daar zijn we over in gesprek met partijen die ons daarbij willen helpen. En ik wil eigenlijk niet veel op de feit van uitlopen, ik kan ook nog mislopen namelijk, we komen niet uitkomen met die partij. Maar ik hoop echt begin volgend jaar, januari, daar meer over te kunnen zeggen. En ik hoop dat dat ook gaat leiden tot, nou ja, het een keer niet doen zoals we het deden en dus wel ergens komen, zeg maar. Ja. En daar heb ik ook iedereen voor nodig. Hè? Dat begint wel, we moeten dat samen doen. Dat klinkt een beetje kerstig, maar ik bedoel het wel zo.
Oké, dan. Ik zag de heer Wering, maar ik zag ook de heer Aukema. Daar ga ik eerst even naartoe.
Ja, super dat ondernemers ook worden betrokken. En ik zou eigenlijk hetzelfde pleidooi willen doen voor eventuele bouwlocaties die nu worden genoemd om eventueel te ontwikkelen. Als daar echt sprake van is, hè, en die vraag is vanuit jullie gesteld om dat te onderzoeken, dan zou ik er heel erg voor zijn om ook de omwonenden van die locaties te gaan spreken. Met de voeten op tafel misschien, maar gewoon eens horen van, goh, wat leeft er nou? Hoe zien de mensen die daar omheen wonen deze eventuele ontwikkeling? Dat is één. En de tweede is een meer praktische. Ik zag in de verbeelding dat er eventueel ook winkelunits op het terrein bij de Lidl komen. Daar zijn net parkeerplaatsen aangelegd. En die parkeerplaatsen zijn aangelegd, dat was een voorwaarde om te mogen uitbreiden. Misschien weten jullie dat en hebben jullie daar zicht op. Ik wil het toch even noemen. Dank.
De wethouder.
Voor het eerste, het sluit een beetje aan bij mijn vorige verhaal over dat zonder draagvlak bij Eelde is Eelde. Zonder draagvlak van inwoners gaat daar niks gebeuren. We zullen dat toch echt anders moeten doen. Daar hebben wij als college een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde rol. Maar als we dan toch samen gaan doen met de raad, dan is er ook een rol voor jullie om te praten met omwonenden en met mensen in de buurt en terug te koppelen naar ons en naar elkaar van hoe valt dat, hoe leeft dat en wat zijn de wensen en wat zijn de gedachten. Dus ik denk dat we daar gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben. Daarnaast vind ik ook parkeerplaatsen. Ik weet niet wat er nu ingetekend staat. Het is geen plan, het is een verbeelding, hè? Het is wel zo dat de Lidl een beetje uitgebreid is en daar horen ook extra parkeerplaatsen bij. Anders mag het niet. Die moesten ergens en die zijn daar gekomen. Dus daar kan je dan nu geen huisjes meer bouwen. Dat klopt.
Oké, de heer Wering had een vraag.
Dank u, voorzitter. De wethouder zei het al van het verkeerskundig onderzoek. Met name wordt er gesproken over parkeerplaatsen en belasting daarbij. Wordt daarbij ook meegenomen het nu al om gewaardeerde shared space? En dat is iets wat, ik begrijp wat ik bedoel, denk ik.
Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt, meneer Wering. Het is niet mijn expertise, het is zelfs niet mijn portefeuille verkeer, maar desondanks. Bij dat verkeersonderzoek hoort ook de vraag hoeveel parkeerplaatsen wil je aan de hoofdweg. Het is shared space. Als je het alleen parkeerplaatsen maakt, dan is het een parkeerplaats geworden en is het geen shared space meer. Dus er is wel ruimte om even te stoppen en in te parkeren. Misschien moet je dat niet helemaal weghalen. Maar het is onderdeel van een groter verhaal. Het jammer is aan parkeren is en auto's in het algemeen is dat je ze nodig hebt. Als je wel woningbouw wil in het centrum en je wil ook daar detailhandel houden, dan heb je gewoon parkeerplaatsen nodig. En dan is een oplossing om ze allemaal onder de winkels te doen, parkeergarages. Maar dat is dan al heel snel weer een onbetaalbare kwestie. Dus het is ook echt een kwestie van kiezen. En die moeilijke keuzes zullen we uiteindelijk toch met elkaar moeten maken.
Mag ik nog één aanvullende vraag, voorzitter?
Nog één vraagje.
Mevrouw Meurs, Steenhuis bedoel ik, gaf aan het lijntje, Kerklaan, Kerkhoflaan bedoel ik. Gaat die ook weer gewaardeerd worden als een lijntje en wordt de hoofdweg dan weer gewoon de doorgaande weg? Want nu lijkt het erop, althans zo is het eigenlijk een beetje bedoeld, dat al het verkeer zoveel mogelijk via de Kerkhoflaan gevoerd wordt. En eigenlijk is die laan daar niet voor bedoeld.
Als ik heel eerlijk ben, de heer Wering, heb ik daar niet echt een passend antwoord op. Ik weet dat niet.
Nee, maar misschien dat meegenomen kan worden in het onderzoek
absoluut,
wat u laat uitvoeren.
Dat zou onderdeel moeten zijn van een centrumvisie, hoe je met verkeersstromen omgaat en wat je belangrijk vindt en wat niet. Dat ben ik wel met u eens.
Nou, dat was ook het doel van deze avond, hè? Het college leden aandachtspunten meegeven. Dus ik zie nog een vinger. Ik wou dit eigenlijk dan ook als laatste vraag doen. De heer Van Gelder.
Dank u wel, een eer. Ik heb soms wel het gevoel dat we praten over het centrum van Eelde, dat er 20 voetbalvelden zijn. En daar kan alles op gebouwd worden en daar kunnen we alles doen. En dat is dan ook hetzelfde op Knarhof. Dat is een andere Blaringhoekschool. In hoeverre is het een wet van meten en persen dat je verplicht bent aan het aantal parkeerplaatsen als je wil uitbouwen? Want er zijn parkeerplaatsen en er zijn plekken waar gebouwd kan worden, ook winkels. Maar is het dan zo, als je een grote parkeerplaats hebt, die heeft 1000 parkeerplaatsen, kun je dat in de mengsel doen dat iedereen dan genoeg parkeerplaats heeft? Of ben je als winkel verplicht zoveel vierkante meter eigen parkeerplaats en dat mag niet 10 meter verderop of 10 meter naar achteren?
Oké, okay, de vraag is wel duidelijk.
Oké, dank u wel.
Laatste antwoord van de heer Vellinga.
Gaat weer over verkeer. Er is allemaal wetgeving. En die wetgeving schrijft van alles voor. En er is misschien wel hier en daar ergens wat te smokkelen. Maar ja, wetgeving is wetgeving. En, voor winkels is dat vrij strikt. Voor wonen kan je met de COW-normen soms nog wel een beetje spelen, zeg maar. Anderhalf of twee per woning. Afhankelijk van de grootte van de woning en de prijsklasse enzovoort. We zijn best wel redelijk gebonden aan wetgeving hier. Maar dat verkeersonderzoek is blijkbaar dus ook echt nodig. Hè? Dat zien we wel. We moeten echt weten op basis van parkeren wat daar in het centrum straks wel of niet kan.
Oké, dank je wel voor je beantwoording. Ik denk dat wij wel beantwoorden hebben aan het doel van deze avond. We hebben heel veel informatie gehad. We hebben ook het college aandachtspunten meegegeven. Dus ik wil eigenlijk iedereen bedanken die hier aanwezig was. Publiek op de tribune, fijn dat jullie er waren en mee hebben geluisterd. Dit is echt de laatste bijeenkomst van deze raad van dit jaar, van 2022. Dus ik wens iedereen fijne feestdagen. Gezond het nieuwe jaar in en we zien elkaar in januari weer. En dan zijn we ook benieuwd waar het college eind januari mee komt. Allemaal wel thuis.